De gemeente wordt verzocht te willen zingen Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem den Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren. Psalm 147, vers 6. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 17 van vers 12 tot en met 26. We noemen u 1 Samuel 17 van vers 12 tot en met 26. David nu was de zoon van den Efratitische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï en die 8 zonen had. En in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen. En de 3 grootste zonen van Isaï gingen heen. Zij volgden Saul na in den krijg. De namen nu zijn de 3 zonen die in den krijg gingen waren. Eliab, de eerstgeborene. En zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. En David was de kleinste, en de 3 grootsten waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen en kwam weder van Saul, om zijn vaders schapen te weiden te Bethlehem. De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds. Alzo stelde hij zich daar 40 dagen lang. En Isaï zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden en breng ze ter lopen in het leger tot uw broeders. Maar breng deze 10 mannenkazen aan de overste over 1000. En gij zult uw broeders bezoeken of het hun wel gaat. En gij zult van hen pand medenemen. Saul nu en zij en alle mannen Israëls waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op. En hij liet de schapen bij den hoeder. En hij nam het op en ging heen, gelijk als Isaï hem bevolen had. En hij kwam aan den Wagenburg, als het heer in Slagharde uittoog en men ten strijde riep. En de Israëlieten en Filistijnen stelden Slagharde tegen Slagharde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van den bewaarder der vaten. En hij liep te Slagharde. En hij kwam en vraagde zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het heer der Filistijnen. En hij sprak achtervolgens die woorden, en David hoorde ze. Door alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtte zij voor zijn aangezicht en zij vreesde zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat, met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven. En hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen, die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël bent? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de Slagharde van de levende God zou honen?
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus, den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heere, we hebben in de diepten van Adams val ons bestaansrecht verloren. Er is niemand die u zoekt tot niet één toe. De beleving daarvan doet uw kerk getuigen, weemijner dat ik zo gezondigd heb, de kroon is van mijn hoofd gevallen. En nochtans brengt u ons vanavond in uw huis. En de betuiging dat u nog bezig zijt om uw gemeente uit te breiden, wederbarende genade te verheerlijken, het is naar uw woord, zolang de zon en de maan zullen zijn, en zult u uw naam planten van kind tot kind. En wanneer we vanavond dan ook naast de bediening van het woord, de bediening van het sacrament van de heilige doop hebben, mocht u dan beide in uw goddelijke vinger nemen, En door uw heilige geest te dienstbaar stellen en vruchtbaar maken. Opdat uw goddelijke en volmaakte deugden zouden worden verheerlijkt. En in de uitvloeiing daarvan mensen zielen werden getrokken. We liggen verklaard in het woord, dood in de zonde en dood in de misdaden. Maar het is uw goddelijk al vermogen om de doden te doorhoren de stemmen des Zones Gods. Ontfermt u over ons en over jong en oud, opdat uw voetstappen ruisend getuigen zouden geven. En dat u met uw kerk zijt tot aan de volleinding der wereld. Heer, uw oude gemeente, die heeft getuigd, wij zien onze tekenen niet. En geen profeet is ons meer tot troost gebleven. En we weten niet hoe lang dat het duren zal en toch wat keken ze verkeerd. Want als hun ogen waren op u die de grote profeet zijt, die de wil en de raad des vaders volmaakt zal uitvoeren. Met een inzicht in uw hoge priesterlijke heerlijkheid en met een oog op het hartebloed, dan zouden we weten dat de zaak van uw kerk de uwe is. Onze koning is van Israëls God gegeven en hij moet heersen van de zee tot de zee, opdat zijn vijanden aan de voetbank van zijn voeten zouden worden verpletterd en uw gemeente verheven uit het stof. Aanschouw deze jonge gezinnetjes, heren. Och, zou u uw voetstappen er nog in willen zetten? En dat u dit zaad in de gemeente stellen tot de lof op aarde door het bad van de wedergeboorte. En mogen die ouders met wijsheid bedeeld worden om in deze tijd van afval en verval vast te houden aan die oude paden. En dat het u believen mocht, o God, in hun midden uw grote naam heerlijk te maken. Geef de moeders een verder herstel. Maar denk ook aan die oudere, andere ouders die ook ten opzichte van de leeftijd van het toebetrouwde zaad hier hadden kunnen zijn. Maar door de krankheid van de moeders niet in staat zijn om deze doopdienst mee te maken en hun kinderen ter doop te houden, mocht u ook aan die gezinnetjes in gunst willen gedenken. Dat de bediening van het woord ons de reinigende kracht van het bloed deed ervaren. Want het wijst toch naar u die het lam zijt geslacht van voor de grondlegging der wereld. En u zult waarmaken naar uw eigen beloften. Dat u ze kopen zult niet met goud nog met zilver, maar met het dierbare bloed. Dat u aanschouwen wat met ons niet kan samenkomen. U mocht als de grote uitdeler op andere plaatsen uw naam in grote maken. De zorgen en noden van hen die met ons niet kunnen zijn door allerlei omstandigheden, ook ziekenhuizen te huizen met alle verdrietelijkheden. We mochten u de Heer betrouwen laten over wat rouw draagt en klaagt. Uw goddelijk opzicht wezen en dat u betonen mogen. Dat ook die wegen geheiligd zouden dienstbaar zijn om achter de dood het leven te mogen aanschouwen. En dat u die tranen droogt en harten sterkt mogen betonen. Beter te zijn dan zonen en dan dochteren. Lieve koning van uw zo duur gekochte kerk, dat ook uw erfdeel vanavond in de geheimen van het woord geleid hun wegen zouden aanschouwen. Moet allemaal maar verklaard worden, moet allemaal duidelijk gemaakt worden. Er moet maar licht over licht komen om de wegen te aanschouwen. U die beloofde een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En die wonen in het dal van de schaduwen van de dood, zal het licht opgaan de weg die u gaat. En die leidt tot de zekere heerlijkheid, gaat door de weg van de onmogelijkheid. Ook dat wordt vanavond in de schriften ons geleerd. Waarbij je bij ons ophoudt, daar gaat de ruimte van boven komen. En waar wij vastlopen, heren, gaat uw wegen banen. Want uw baan door woestebare brede stromen een pad ontfermt u over uw ganse kerk. In alle noden en zorgen en verdeeldheden en het zoeken van eigen eer in plaats van uw eer. O God, we moeten van onszelf ontdaan worden om uw recht te kunnen bedoelen. Zoudt u ook uw knechten willen aanschouwen en allen die deze dag wat te doen hebben. En laat ook vanavond uw knecht met wat gemak en wat eenvoud de gemeente mogen dienen, opdat ook hij mogen zijn een uitdeler der menigerlei genade Gods, dat de kruimels van de tafel nog toevallen mogen aan de onwaardigen en zijn ziel zij als een gewaterde hof, om uw naam wel. Amen. Ik lees u het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergangen besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde en verzegelde onze heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood, en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenen datgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, tot wat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten daardoor vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En dat we soms tijdens zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen overmid de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons, en onze kinderen zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit beduidt ook Peter in zijn Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als daar de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik in zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen en al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomende leer de zaligheid te wezen. En ten derde of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, het ja-woord dat u zojuist hebt uitgesproken, dat is opgeklommen voor het aangezicht des Heer. Want u hebt geen belijdenis in deze gedaan voor mij, nog voor de gemeente. Maar u hebt ja gezegd tegen God. Wanneer we daar een indruk van zouden hebben, zijn er 2 dingen die ons dan nu moeten aanspreken. In de eerste plaats het wonder dat God zo laag wil buigen, zo laag, hè, dat hij mensen wil aanspreken en van mensen een ja-woord wil horen. Van mensen die de Vader daar leugenen zijn toegevallen. Van mensen die God de rug hebben toegekeerd. En diezelfde God die wij de rug hebben toegekeerd, die vraagt ons nu om ons ja. Dan baart God toch wel laag, vind je niet? Dan wil God dus nog met ons te doen hebben. Daar kan niemand van onderuit. In de tweede plaats moet u nu uw ja-woord gaan invullen. En als je die baby nu nog op je arm hebt, dat gaat best doen. En als ze straks als een kleuter aan uw hand lopen, dan gaat het ook nog wel. Maar dat ja-woord, dat geldt niet alleen nu, ook straks. Wanneer, weet ook niet. Wanneer onze kinderen tot wasdom mogen komen, blijft dat ja voor het aangezicht des Heren. Je zou soms denken, ouders, wat moet er geworden van onze kinderen? Dat is ernstig. En we weten dat er in onze tijd ontzaggelijk gesproken wordt over de donkerheid. Nou, en die is er. En over het geringe werk Gods dat ze ontdekken. Ook dat is waar. En daar mag je best ook over denken. Want ook Jeremia heeft daarover bezig geweest. O God, hoe moet het toch met het zaad van de gemeente? Kan je lezen in het 31ste hoofdstuk. En toen heeft de Heere Jeremia aangesproken. En gezegd, er is loon op uw arbeid. En zij zullen uit des vijandse land weerkomen. Dus de Heere, die heeft ook een opzicht op uw kinderen. En nu mag u een teer op zich hebben op uw kinderen, dat weet je. Hè? Dat is allemaal teer goed. Maar u belooft de Heer, ook als ze in des vijands land zullen zijn, dan zal ik ze daaruit doen weerkeren. En dat geeft een pleitgrond voor het aangezicht des Heren. Misschien vind vreemd als ik dat tegen u zeg. Maar hoe minder dat uw moeder kan zijn, en hoe minder dat uw vader kan zijn, hoe meer dat u moet aanvaarden dat we tot die dingen niet bekwaam zijn, des te meer zou je de Heere nodig hebben. En dat is een wonder, want die weg van boven naar beneden is gebaand. En de Heere geeft u de weg langs diverse levende weg ook te gaan, om je kinderen bij de Heere te mogen brengen. Er staat van Augustinus, honderden hebben het nagezegd. Een kind van zulke gebeden, die kan niet verloren gaan. Er staat niet van zoveel gebeden, maar van zulke gebeden. Die uit de nood en de dood opgeklommen zijn tot de Heer. Ik gun u, ouders, de grootste oudervreugde die maar denkbaar is. Wat is dat? Wat is de grootste oudervreugde? Ik denk, als je in de opvoeding van uw kinderen mag ervaren dat de vreze Gods daarin gevonden wordt. O God, nou heb ik een gelukkige jongen. En nou heb ik een gelukkig meisje. Want is er een groter goed te denken dan deel te hebben aan die erfenis daar heiligen aan het licht. En deze oude vreugde wil ik u van harte gunnen. Er is loon op de arbeid, er is verwachting voor de nakomelingen. Daarnaast is er ook geen groter en zwaarder verdriet als onze kinderen niet wandelen in de wegen Gods. Dat is het grootste verdriet. Gemeente, in het ja-woord dat de Heere vroeg, heb ik tegen deze ouders gezegd, heeft de Heere nederbuigend goed om de keus van ons leven gevraagd. Is de Heere God? Dient aan de Heere. En is de Baal? Dient aan Baal. We gaan naar de doop deze ouders en hun kinderen toezingen. Uit 134, derde versje. Zere zegen op u dalen doen we dan. Staande. Cornelia Alida Hermina, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Jan, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Willianne, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Petronella Jacoba Johanna, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Anne Jans, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Aaltje, Alette, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Amen.
Thank you.
Wij eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde de duivel in zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. We zingen. Psalm 69, het eerste en derde vers. O God, verlos mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in slijk, ik voel me overstromen en gaat de grond, de vloed is me te hoog. Ik roep mij moe in deze jammer staat, mijn keel is hees, is van droogte ontsteken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schij ik me blind. Mijn ogen zijn bezweken en beschaamd door mij de stille hopen niet. We noemen Psalm 69, daarvan het eerste en het derde vers. geliefden de schriftwoorden, die wij met u willen verdenken, vindt u in 1 Samuel 17, een vervolg van de voorgaande Bijbellezing, wil ik met u gaan denken over de versen 17 tot en met 26. 1 Samuel 17, van de versen 17 tot en met 26. Ik wil in deze schriftwoorden beluisteren. Een gezonden verlosser en een bedreigd volk in de strijdperk van het leven. Een gezonde verlosser en een bedreigd volk in de strijdperk van het leven. Ik wil 3 gedachten overwegen. In de eerste plaats de weg tot het strijdperk. Ten tweede het bezoek aan het strijdperk en de bemoediging in het strijdperk. Een gezonde verlosser en een bedreigd volk in de strijdperk van het leven, en dan enkele versen uit deze overdenking. De weg tot het strijdperk, 17e vers. En Isaï zeide tot zijn zoon David: neem toch voor uw broeders en neef aan van dit geroostkoren en 10 broden, breng ze te lopen in het leger tot uw broeders. De weg tot. Het bezoek aan dat strijdperk. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten. En hij liep tot ter slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broeders naar hun welstand. Dat is een bezoek aan dat strijdperk. En de bemoediging in dat strijdperk. Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God zou honen? Mogen Gods geest ook nu weer in de waarheid leiden. Geliefden, deze geschiedenis zijn een gevolg van een ingrijpend gebeuren. Zo heeft eigenlijk ieders leven, ieders levensgeschiedenis een gevolg. Hoewel wij dwaze mensen maar niet te veel moeten denken over het gevolg van. Dat zou een rijke uitbreiding kunnen vragen als u alleen maar het begrijpt. Bijvoorbeeld, toen Dina uitging kwam er een vervolg in Sichem. Maar ook in gunstige zin. Toen die verloren zoon tot zichzelf kwam en getuigde: ik zal opstaan, toen kwam er een vervolg. Zo heeft ook de Bijbellezing van de vorige keer u duidelijk gemaakt dat de slagorden van de Filistijnen en de slagorden van Israël samengekomen waren in het Eikendal. En in dat Eikendal, daar hadden ze samen positie ingenomen aan weerszijden van een stromende beek. En daar lagen die legers al een hele tijd tegenover elkander. Het eerste wat we moeten overdenken, dat is dan hoe die Goliath, die kampvechter, in deze strijd een belangrijke rol gaat spelen. Maar aan de andere kant niet vergeten dat het Israëls God is wiens toezicht over alle dingen gaat. En die naar het woord van Psalm 32 door alle tijden zal waarmaken: mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. Want in het leven van elke dag, dan schijnt het zo vaak dat de hel de dienst uitmaakt. In de kerk, in het leven en ook vaak in het hart van Gods kinderen. De tijden zijn toch niet vreemd dat ze zich soms als een prooi van de omstandigheden waarnemen. En dan zouden we vergeten de eeuwige belofte Gods die de kerk van de oude dag al voorzong. De Heer regeert. Hij is met hoogheid bekleed. Dat de volken beven. De gemeente des Heren is onder alle omstandigheden en gebeurtenissen voor het aanzijn Gods. En hij belooft. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten dat troost verspreidt in smarten. Onze aandacht die wordt dus bepaald bij de gebeurtenissen in dat eikendal. En ik heb u de vorige keer heel kort in verband gewezen dat als Goliath zich daar presenteert, dat hij een verzal van de hel is. En dat zijn naam daarvan een getuigenis geeft, want immers de naam van Goliath is de verdrevene. En we vinden in het type van hem de mens der zonde terug, die niet anders kan en wil dan zijn val uitleven. En dan kan de een wat grover doen dan de ander, en de een die kan het wat geveinsdelijker doen dan de ander. En dan kunnen er zijn die op brutale wijze het doen, maar een mens leeft ten alle tijden zijn val uit. En dat betekent de dodelijke vijandschap tegen alles wat God genaamd wordt. Ik denk dat we ook aandacht moeten hebben in deze geschiedenis dat een mens kan komen tot het toppunt van zijn goddeloosheid. Een rijpen naar het verderf. En ik denk dat we ook daar vanavond even over moeten denken. Want soms schijnt het dat het maar doorgaat en dat het nooit ophoudt. Maar er is een grens aan de verdraagzaamheid Gods, aan het toelaten Gods. Noach kan 120 jaar bouwen aan de ark, maar dan komt een keer een einde. Farao die kan heel ver komen, maar dan zegt de Heer stop. En ook dit mag u niet vergeten. Het is altijd de Heere die het op zich heeft over alle gebeurtenissen hier op aarde, waarin die gemeente des Heeren voorkomen zal en ons geloutert door het lijden als het zilver wordt beproefd. Alles heeft een gevolg, heb ik u gezegd. Want als het volk deze gestalte ziet, dan hebben we u laten voorlezen, dan vreest dat volk. Vreest voor zijn woorden. Het vreest voor zijn presentatie. Het vreest voor de gruwel van de goddeloosheid. En ze hebben daarop totaal geen antwoord. Helemaal niets, geen antwoord. Ik heb u de vorige keer ook al even gezegd dat dit gebeuren verbazing oproept. Waar is nu Saul, die in statuur verre boven alles uitsteekt? Waar is nu die krachtige held die in Jabes het op God waagde? En waar is Jonathan, die met 30 getrouwen de strijd tegen de Filistijnen is aangegaan in het verleden? We lezen alleen maar van een vrezend en een bedreigd volk. En dat bedreigde volk dat ons hier getekend wordt in het strijdperk van het leven, zoekt naar verlossing. Zoekt naar een verlosser. En dat gebeurt niet. En daarom heb ik het thema van vanavond genoemd: een gezonde verlosser. Het Israël van die tijd keek verkeerd toen ze naar de Filistijn keken en naar het leger van Israël. En dat moesten ze afleren, houdt u de lessen vast, want daar ga ik op verder. Wanneer we al zo het een beetje begrepen hebben, moeten we tot de conclusie komen, als deze tekstwoorden onze aandacht vragen, dan staat het er voor Israël hopeloos bij. Maar dat is toch niet vreemd? Die tijden zijn toch niet vreemd? Als je een kruimel genade van God hebt ontvangen, dan weet je dat die momenten in het leven van Gods kinderen vele kunnen zijn.
Dat hopeloze. Geen ruimte naar links en geen ruimte naar rechts. Ik wou vluchten, kon nergens heen. Achter en voor donker. De strijd op zijn hevigst. Geen ruimte naar binnen en geen ruimte naar boven. De zaak schijnt hopeloos. Maar dat weet God ook. God kent ook die momenten dat het zo schier uitzichtloos is. Dat het zo hopeloos is. Of gelooft u dat alleen God van u af weet als u goed bij uw hart bent? Als u een teer leven hebt? Als u verborgen omgangen met God hebt? Denkt u dat de Heere dan alleen van u af weet? Ook dat moeten we vanavond even tot onszelf laten indringen. Onder elke omstandigheid van het leven is het oog Gods op zijn gemeente. En ik heb in mijn thema gezegd, er komt een verlosser. Een gezonde verlosser komt. Gelijk eenmaal de oude gemeente zong. Allaagt ge, o Israël als waleer. Gebukt bij de tichelstenen neer. Toen ge nu juk moest dragen. En zwart waard van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzoon is aan de dagen. Hoe dan wel? Nou, wat is eigenlijk het vertrouwen van de Filistijnen? Die man, die Goliath. Dat is hun hoop. Dat is hun toekomst. Dat is hun garantie. Maar die vertrouwen op hun benen wil toch God geen gunst of hulp verlenen? En de Heer heeft toch geen lust aan de sterkte des paards, nog aan de benen des mans? De Heer heeft toch alleen maar een welgevallen aan degene die op hem hopen? En waar vertrouwt Saul dan op? Wel, Saul die vertrouwt er dat er vandaag of morgen toch nog één zal opstaan van de helden Israëls en die naar voren kan komen en zeggen, Saul, hier ben ik. En dat heeft hij aanlokkelijk gemaakt. Want als hij die situatie ziet, die hopeloze situatie van zijn leger tegenover de Filistijnen, toen heeft hij gedacht, hoe moet ik iemand opwekken om die strijd aan te gaan? Nou, dat heeft hij op een bijzondere wijze gedaan. Hij biedt rijkdom aan. De man, zullen ze straks tegen David zeggen, die die strijd aangaat, die zal met grote rijkdommen bedeeld worden. Hij zal hem eren als een eigen zoon. Hij zal hem zelfs een koningsdochter als vrouw geven. Ja, hij zal hem zelfs vrij verklaren. Hij zal niet meer onder de zijn zijn. Hij zal een van de grote en de vrijen in Israël worden. En dat is uitgebazuind in het leger van Israël. Ze weten het allemaal. Die strijd aandurft zal door Saul beloond worden. Maar wat heb je eraan als de godsdienst je beloont? Saul met zijn godsdienstig streven een beroep doen op het leger Israël. Beloof ze goed en geld en eer en vrijheid en een koningsdochter. Nou, daar zou je je huid voor wagen. Ik zou het niet doen. Wat Saul aanbiedt, zal Israël de verlossing niet geven. 40 volle dagen staat de Filistijn al te honen. 2 keer op een dag. 80 keer achter elkaar. Hoont hij, vloekt hij, daagt hij uit. En ik kan indenken, als dan 's morgens de dageraad er is, en ze zien uit de verte aan de overzijde uit het leger van die Filistijnen en die man komen, zeggen ze, oh, daar begint het weer. En als ze angstig die dag in hun vestingen verkeerd hebben, en ze zien die man opnieuw uit het leger van Israël aan de overzijde van de beek staan. En die begint opnieuw. Zeggen ze, o God, begint het weer. Houd dat nu nooit op. Kijk, die tijdjes ook in je leven. Dat je bang bent van de nieuwe dag. En dat het van binnen ook allemaal begint met hoon en laster en vloeken en strijden en bedreigingen. En zeggen ze tegen je ook dat het een hopeloos boeltje bij je van binnen is. En als je de dag al tobben doorgebracht hebt en de duisternis is van rondom en s'avonds begint dat weer opnieuw. Hè? En je voelt je als een krachteloos, machteloos schepsel die een prooi van de hel gaat worden. Hè? Wat hier gebeurt is niet vreemd hoor, dat is door en door bevindelijk. En dan begrijpt u misschien nu juist dat thema van vanavond. Een komende verlosser. En Israël kent hem niet als verlosser. En Israël weet niet dat hij op komst is. En ze hebben er geen erg in dat God op weg is om wonderen te doen. Want de weg van de verlossing is geen rekensommetje. De weg van de verlossing is geen beschouwing als je zo bent dan. Nee, God doet een afgesneden zaak op aarde. En de Heer die werkt altijd door het onmogelijke van het mensenleven heen. Waar het naartoe gaat? Naar een wonder. Ja, maar zo is de verlossing van de kerk nog altijd geweest. Dat komt op een wonder terecht. Nou, als je dan al deze dingen een beetje begrepen hebt, dan heb je mijn thema een klein beetje verstaan. Een gezonde verlosser naar een bedreigd volk in de strijdpark van het leven. En dan die weg tot de strijdpark. Nu is God aan het woord. En dat gaat in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Want wanneer de Filistijnen oprukten naar het Eikendal, toen heeft Saul gedaan wat elke regering doet, ook nog in onze tijd. Er wordt gemobiliseerd. En dat is het eerste wat in het verband van deze waarheid tegen ons gezegd wordt. Daar komen de bezuinen. En die bezuinen die roepen op tot de strijd. Wel gelukzalig het volk dat het geklank hoort. De gebroken klanken die verkondigen ons. Er is een boodschap van het koningshuis. Wat? De strijd gaat beginnen. Mobilisatie. En daar in het huis van Izaïe, de Bethlehemiet, staat er, als je goed meegedacht hebt, komt die boodschap ook. En Izaïe is al oud, kan je ook al lezen in het verband van de waarheid. David nu was de zoon van die Efratische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Izaïe, die 8 zonen had. In de dagen van Saul was hij een man oud, afgaand onder de mannen. En dan komt de bericht, mobiliseren. En Izzy heeft zijn jongens eens aangekeken. 3 van de 8 moeten de strijden. Hey, zeg, Izzy, ben je vergeten wat nog niet zo lang geleden in je tent gebeurd is? Toen Izzy de oproep van Saul hoorde, mobilisatie. 3 van de 8. En er staat geschreven wie dat dan zijn. En de 3 grootste zonen van Izaïe gingen heen. En ze volgden Saul na in de krijg. De namen nu zijn er 3 zonen die in de krijg gingen. Waren Eliab, de eerstgeborene. Zijn 2e Abinadab. En de 3e Samma. Nou, dat afreel, dat kunt u begrijpen. We hebben ook wel eens mobilisatie meegemaakt. En de ouderen onder ons, die kennen ook nog wel 39. Nee, maar mobilisatie. Mensen, wat is er geweend? En wat de tranen zijn er gestort. Daar gaan mijn kinderen, zou ik ze ooit terugzien? En daar gaan die 3 zonen uit dat huis van Izaïe. Maar er is wel een vraag. En David dan? Daar had de Heer het toch naar gewezen. Izaïe, zijn je ogen dicht? Hij is het, deze heb ik verkoren. En Izaïe kijkt zijn gezalfde jongen over het hoofd. God niet. En dan gaan die 3 jongens naar het leger van Saul en ze legeren zich in het Eikendal. En daar in het Eikendal, heb ik u gezegd, er zit een hopeloos volk. Midden in de strijd van het leven. En er is niemand die uitkomst geeft. En u gaat God in de weg van wonderen en in de weg van zijn voorzienigheid zelf voor een verlossing zorgen. En zelf de verlosser aanwijzen. En dat is heel wonderlijk, want de enkele dagen staat er in het verband van deze waarheid. En Izaïe, die zeide tot zijn zoon David, 17e versje. Neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze tien broden en breng ze te lopen in het leger van uw broeders. Breng deze 10 melkkazen aan de overste over 1000 en ge zult uw broeders bezoeken of het hun wel gaat en ge zult hun pand medenemen. Ik krijg 4 opdrachtjes, die man. Hoe was dat eigenlijk? Nou, dat was dus gebruikelijk dat de soldaten die in mobilisatie gingen voor een deel onderhouden werden uit de gezinnen waar ze vandaan kwamen. Dus als je dat beeld wil denken, dan is David niet een uitzondering in deze. Maar waar die legers kwamen, daar kwam een regenraad vanuit de thuisfront, als ik dat zo zeggen mag. Werd er eten en drinken aangevoerd voor dat leger. Dat is het beeld. En Izaïe doet dat ook. Er is dus zorg voor een strijdende kerk. Punt 1. Hoor je? Zorg voor een strijdende kerk. Heb u de kerk wel eens omzien komen van honger? Heeft hij niet beloofd uw broden zeker? En uw water geweest? Is het manna van de hemel opgehouden? En het water uit de keisteen, vloeit dat niet meer? Al zal het wel langs de weg van wonder zijn, want ze moeten onderhouden worden. Elke keer uit de thuisfront bediend, nu ga ik niet filosoferen, maar daar kon je toch nog wel wat van zeggen. Hoe dat strijdende volk uit het heiligdom van de voordeur maar onderhouden moet worden. Want als er niks aangevoerd wordt, heb je niks. En als je niks krijgt, heb je honger. En als je geen inkomsten hebt, heb je ook geen uitgaven. Zo is het toch? En dan gaat die jongen, dat was zijn eerste opdracht. In de tweede plaats moest hij de wapenburg bezoeken. Hij moest ook die officieren bezoeken. Want hij moest ook 10 melkkazen meenemen. Ja? En dan moest hij zijn broers een bezoekje brengen. En dan moest hij gaan praten met hoe het ging. En dan moest hij een tekentje meebrengen dat goed ging. Dat kan je ook op een ongunstige wijze beoordelen. Maar als je maar begrijpt waar het over gaat. Want Izaïe zie, ik wil een bewijs hebben dat het goed met haar gaat. In ongunstige zin. Toen die bode kwam, weet je. Bij Jacob. Met dat kleedje van Jozef. Dat was ook een teken. En toen wist hij het. Wel, in die zin moet je dat zien. Er moest een bewijs komen dat ze het in het leger nog wel maakte. Nou, die opdracht is gekomen. Dat is de weg die God wil gaan als een eeuwige welbehagen. En vraag mij nou niet om uitputtelijk over al deze dingen verder te spreken. Wat die eva's waren en dat het 38 kilo was. En dat geroost koren was het verse koren van het veld en in een vuurtje geroost was. En die 10 melkkaas, dan moet je natuurlijk niet aan Kootwijkerbroekse kazen denken. Maar dat waren dingen van die een centimeter of 15, die waren ongeveer 5 centimeter dik en die werden bij elkaar. En dat was een apart geschenk aan die overste. Nou, dit is dan gebeurd. En bevindelijk blijkt dus dat Izaïe een oog heeft op zijn kinderen. Zou God het niet hebben? En zou God geen zorg hebben over de zijne, ook in dat strijdpark van het leven? En is dat dan ook niet in een wonderlijke zaak, want die kerk die wordt ook gemobiliseerd. Als God je bekeert, dan zet de Heer je aan zijn kant. En dat gebeurt als een daad van God. En dat is nog altijd strijden ten bloede toe. Maar daar kom ik op terug. En dan zie ik iets wonderlijks gebeuren. Want een gezonde verlosser. De Heere gaat nu plaats maken. Al is het in de weg van de middelen. Maar de Heere gaat plaats maken voor de positie van David. Hij was er. En hij was gezalfd. En hij was al nog verborgen in zijn arbeid. Maar als persoon was hij bekend. In zijn arbeid nog verborgen. En nu gaat de Heere hem zenden langs een wonderlijke weg, gemeente. En ik geloof in het leven van Gods kinderen dat het nooit anders zijn zal. God maakt plaats voor de persoon van de meerdere David. God maakt ruimte voor de arbeid van de meerdere David. En waar Izaïe ook niet op gekeken had, want hij wou toch een pand hebben vanuit het leger dat het goed ging. Nou, dat gebeurt hoor. Straks komt David terug met zwaard van Goliath. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd en verstrooid doen zuchten. Zie je gaan? David, gehoorzaam aan de opdracht die hij ontving, lees ik uit de schrift. En toen maakte zich David des morgens vroeg op. En hij liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging heen, gelijk Izaïe hem bevolen had. En dan zie ik die man gaan. Heel simpeltjes. Alles op een ezel geladen. En hij moet het ter lopen doen. Dat wil zeggen, met grote haast. Want er is nood. Er is daar ontzaggelijke nood in die Wagenburg. En dan komt deze man daar, David, als de gezonden verlosser. En Israël was onwetend. De verlosser was nabij. En Israël was het toch verborgen. Moet u eens goed overdenken. En dan lees ik in deze schrift. En dan komt hij in den Wapenburg. Hij heeft de strijd niet gezocht. Ook niet geschuwd. Wat bedoelt het met die Wapenburg? Wel, daar zijn, het hele leger is daar vergaderd. Je moet dus denken, er zijn een hele leger zit er tegen die bergen. En dan verder naar het oorlogsterrein toe, daar liggen de voorposten. En David komt in die Wapenburg. En daar heeft hij zijn eerste werk gedaan. Hij heeft het voedsel achtergelaten voor de zonen van Izaïe. Heeft de geschenken in de Wapenburg gelaten. En dan spoedt deze David zich naar de voorposten toe. Luistert u maar. David liet nu de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten. En hij liep ter slagorde. Het blijkt dus dat die zonen van Izaïe, die drie jongens, door Saul hoog geacht werden. Want ze zijn in de voorposten van het leger geplaatst. En als David nu zijn verlossing moet gaan openbaren, dan moet hij ook naar de voorposten toe. En ik zie in mijn gedachten deze zoon van Izaïe. En ik zie hem te midden van dat leger. Hij zal ook wel eens rondgekeken hebben. En als hij dat leger rondgekeken heeft, toen heeft hij daar gezien een innerlijk verslagen volk. Angstig, bedrukt en ellendig. Zijn dat nu de helden Israëls? Zijn dat nu dezelfde waar ze van gezongen hebben, zijn duizenden verslagen? Machteloos en krachteloos. En dan gaat hij, staat er, langs wegen en hij komt en hij heeft een inzicht in de strijd. De voorposten bereikt hij. En als hij die voorposten bereikt, dan gaat er iets ingrijpends gebeuren te midden van deze legers. Ik heb u gezegd, wat hebben ze met angst gekeken wanneer die kampvechter zich weer naar buiten openbaren. Wat een reus was dat, die ze zagen. Maar de kerk heeft ook zulke reuzen. De reus van het ongeloof. De reus van de zonde. De reus van de wereld. De reus van dat eigen verdorven bestaan. Gaat er eens aan beginnen. Gaat een eigen kracht ze beginnen tegen die reus van het ongeloof. Wie zal een verslagen ziel oprichten? Ga dus beginnen aan de reus van de zonde. Heeft de kerk niet gezongen van deze ingrijpende strijd? De vloed is me te hoog, ik ga te grond vanwege mijn vijands vreveladij. En zij die mijn ziel belagen, leggen lagen en ontzien uw hoogheid niet. En de reus van de wereld, die van alle kanten in je leven indringt, is het niet door je kinderen, is het misschien door je werk en op allerlei wijze je leven komt te beïnvloeden. En wie zal staande blijven? En waar is de reus van dat ontzaggelijke verdorven bestaan met al zijn woelingen en wentelen van het leven? Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar de overheden, de geestelijke machten. En wie heeft daar antwoord? Ik kan een klein beetje de geestelijke strekking in het leven van de man Gods wel een beetje begrijpen. Wat de benauwdheid, mensen. En dan komt hij in die slagorde. En dan doet hij voor de tweede keer zijn werk. Hij vraagt naar de welstand. Nou, ik vind dat een wonderlijke zaak, mensen. Als de Heer eens op een wonderlijke wijze aan zijn strijdend volk vraagt, hoe gaat het ermee? Weet u dat dat geestelijke bezoek in het leven van zijn kinderen niet vreemd is? Hoe staat het erbij? Want dat een ander het aan je vraagt, dat kan uit allerlei nieuwsgierigheid zijn. Maar als nu God zelf is gaan vragen, hoe staat het erbij? En dat innerlijke zielsonderzoek gebeurt naar de omstandigheden van je leven. Wat moeten die mensen dan antwoorden? Ze zeggen, mensen, we zitten midden in de strijd. Hij doet onderzoek bij zijn broeders. Wat denk je ervan, broer? Zouden we het winnen? Ze zeggen, we denken het niet. Wat verwacht je dan? Was straks alles op de vlucht en een prooi van de Filistijnen? Of kennen we die legeringen niet? Lopen we altijd maar te huppelen over de wereld. Maar er is een volk die denkt eeuwig om te komen. Daar liggen nogal wat lesjes vanavond. Of dank je dat de kerk geen strijdend leven heeft te voeren. En als dat dan gebeurt, dan komt dat wonder, begrijp je? Hij komt in dat leger. Hij komt in het strijdperk. Die gezegende van de Vader ga ik allemaal niet ophalen. Maar hij is gekomen. Echt, ik moet werken. Werken is vaders, zolang het dag is. En hij komt in de omwandeling op aarde zijn getuigenis van de worsteling van hem die het vrouwenzaad, de meerdere David, genoemd wordt. En als hij daar komt, dan gebeurt opnieuw wat ze al 80 keer gezien hebben. Je kan lezen, het is de 40ste dag. En dan komt hij. En nou zien ze wat ze voor die tijd niet gezien hebben. Kijkt u eens even mee, mensen. Daar aan de overzijde, aan het leger, bij het leger der Filistijnen. Het blijkt dat David vroeg in de dag daar gekomen is. Ook dat kunt u lezen hier in de schrift. Wanneer er de bezuinen geblazen werd, dan hebben ze gezegd, mensen, de dag breekt. En Israël heeft zijn slagorden gesteld. En de Filistijnen ook. Ze kunnen bij elkaar de spiezen zien. En de schilden zijn niet verborgen. Twee machtige legers tegenover elkaar. En dan komt David. En hij staat bij zijn broers. En dan zien ze opnieuw die Filistijn uit het leger komen. En nu moet u opletten wat de schrift tegen u en mij komt te zeggen. Nu gebeurt er wat er in die 40 dagen nog niet gebeurd is. Dit, de hel die wordt al brutaler. En de opdringen van de machten der duisternis is steeds scherper. Want die Filistijn, die heeft tot nu toe altijd, als hij de slagorden van de Filistijnen uitging, aan de overzijde van de beek zijn hoon en zijn spot uitgesproken. En ze staan honen en lasteren. En Israël zag uit de vetten hem staan. Maar wat nu hier gebeurt, nu David er is, dat is veel ingrijpender. Want die Filistijn die blijft niet staan op de grenzen waar de legers zijn. En hij acht dat stukje niemandsland heilig. Nee, hij stapt de beek in. Hij doorwaadt de beek met zijn wapendrager. En hij klimt zelfs tot dicht waar de slagorde van Israël. Hij komt steeds dichterbij. Staat in de schrift. Weet u dat de duivel en allen die Sion gram zijn steeds brutaler worden? Weet u ook in het persoonlijk leven dat de strijd zich steeds scherper toespitst? Hebben ze tot nu toe afstand gehouden? Nu komt hij heel dichtbij. Ze kunnen elkaar als het ware in de ogen kijken. En wat doet Israël nu? Dat kan je zien, ze gaan op de vlucht. O, die mensen die daar in de vesting zijn, wanneer ze die opdringende machten zien, ze worden angstig bevreesd en ze vluchten weg. Weg van die man vandaan, weg van de strijd, weg van hetgeen wat hun leven bedreigt. En David staat er. En dan op een zeker moment, goed denken, dan gaat die Filistijn niet verder. Waarom niet? Als hij nou toch doorloopt, mensen, dan loopt hij zo het leger in. En alles is op de vlucht voor hem. En toch blijft hij op een zeker moment staan. Als hij bij de voorposten van Israël gekomen is. Weet je waarom? Het Heere gezegd, nou is genoeg. Hoe dichter die Filistijn komt naar het leger van Israël, hoe dichter loopt hij naar zijn eigen verderf. Goed luisteren, kinderen Gods. Hoe bruter de vijand wordt, hoe dichter is de eindstrijder. Hoe bruter de vijand je ziel bejaagt, des te dichter is hij bij het oordeel Gods. Die man heeft God uitgedaagd. En God heeft die uitdaging aangenomen. In je leven kan je wel eens denken, het is een hopeloze boel. Maar op het moment dat u denkt dat het verloren is, dan gaat God wel beginnen. En dat wordt in deze geschiedenis ons zo innerlijk en duidelijk bekendgemaakt. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijten, zij verjaagd, verstrooid doen, zegt u. Als deze Filistijn opklimt tot de slagorden van Israël, dan roept hij zijn eigen verderf en zijn eigen ondergang tegemoet. God is op weg om het zwaard te nemen en dan zal hij David als verlosser voor gebruiken. Dus het loopt bij de kerk eigenlijk naar een toppunt van hopeloosheid. Ja, dan komt hij. Als wij onder God liggen te schreeuwen, verloren, verloren, verloren. Als wij angstig onze schilden hebben neergeworpen en angstig onze wapens hebben verspeeld en ten neergegooid. Wanneer we daar als een prooi liggen, dan komt God. Dat is de weg. In de verlorenheid van het leven zal God gaan opstaan. En hoe dat gebeurt, ga ik zo met u over denken. Eerst zingen. We zingen uit 124 het eerste vers. Dat Israël nu zeggen, blij van geest. Indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer in aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. We zingen het eerste vers van Psalm 124. arbeid van de verlosser zal openbaren dat achter het verlies de winst ligt. Achter het duister het licht. Achter het verloren gaan het behouden. Dat is de weg Gods, mens. Al die ruimte, al dat verlossing, al dat springen, al dat geloven, buiten het voor- en toebereidende werk van de Heilige Geest, is niet naar het woord. De Heere verlost zijn gemeente langs de weg van de totale onmogelijkheid. Kun je dat nu maar bekijken? Maar dat kan de kerk niet begrijpen. Het gaat langs de weg van de onmogelijkheid. Hier staat het, dat is de schrift. En die schrift, daar leggen we onze handen op mensen. Er staat geschreven, er komt een bemoediging in het strijdperk van het leven. Ik zal u wat lezen. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. Even de herinnering. Toen David met zijn broeders sprak, zo kwam de kampvechter op. Hoi. Hij klimt op en zijn naam was Goliath, de Filistijn van God uit het Heer der Filistijnen. En sprak achtervolgens die woorden. En David hoorde ze. Wat al 80 keer door dat leger beluisterd is, waar ze geen antwoord op hadden, dat beluisterde David en hij hoorde het. O gemeente, wanneer de lasteringen tegen God en zijn gemeente gaan opklimmen in de oren Gods, moet u bang worden. Wanneer de vijand zijn gehoon zo uitgiet en zo opdringt tot het moment dat deze David het hoort, dan gaat God wat doen. Hier staat het. Ik lees. Wat het leger deed, ach, en David hoorde ze, doch alle mannen in Israël, als ze die man zagen, zo vluchten zij voor zijn aangezicht en ze vreesden zeer. En de mannen van Israël zeiden, daar staat David. En David die blijft staan, dat blijkt uit het verband. En ze grijpen, als ik dat nu zo zeggen mag, David bij zijn mantel. En ze zeggen, heb je die man niet gezien, David? Heb je niet gezien? Heb je niet gezien wat voor een gestalte dat hij heeft? En heb je niet gehoord wat hij gezegd heeft? Ze zeggen, David, hoe is het mogelijk dat je blijft staan, iedereen vlucht? En dan gaan ze iets zeggen waarin hun dwaasheid openbaar komt. Ja. Want hij is opgekomen om Israël te honen. En zette David. En weet je, dan heeft die koning, die Saul, die heeft zoveel beloofd. En er is er niet één die op grond van al die beloften van Saul die strijd aandurft. Sommigen hebben gezegd dat ze David op deze wijze de schatten hebben voorgelegd om hen op te wekken om de strijd aan te gaan. Nou, dat is onzinnig natuurlijk, want dat bedoelt het helemaal niet. Wanneer ze dit zeggen, dan is dat alleen maar een wanhoopsuiting. Zelfs de grootste zegeningen zijn niet in staat om deze man aan te keuren. En dan geeft de man Gods, die geeft een heel wonderlijk antwoord. Ik heb u gezegd, een bemoediging in de strijdperk van het leven. Hij zegt tegen die mensen, wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God zou wonen. Dat wil zeggen, dat in het hart van de man naar Gods hart, de ere Gods opgewekt wordt. Dat in zijn hart de innerlijke lust ontstaat om het voor God op te nemen. En hij wordt niet gelokt door het goud, nog door het zilver. En niet gelokt door de eer die er te vinden is. Kan Saul hem weldaden geven? Hij heeft toch een God voor tijd in nederig, hè? Moet hij door Saul vrijgekocht en vrijverklaard worden? Hij is toch de vrijgemaakte van God vandaan? Moet hij eer ontvangen? Wel God hem geëerd heeft om zijn dienaar te worden? Wat hem drijft en niet wat sommigen ervan gemaakt hebben, vooral de moderne theologie, die zegt, zie je, David is gedrongen door de eer en de heerlijkheid die hem daar aangeboden wordt. Bedoelt het helemaal niet. Als die vluchtende soldaten hem aan zijn jas meetrekken, zegt, kom mee, vluchten voor die man, want zelfs de grootste weldaden die aangeboden zijn, hebben de helden Israëls niet kunnen bewegen om de strijd aan te gaan. En dan staat David stil. Dan zegt, wat? Geld, goed, eer. Hier staat een Filistijn, een onbesnedene, die het aangedurfd heeft om de slagorde in Israëls te honen. Begrijp je dan niet? Luister je niet wat ik op luister? Hij heeft God uitgedaagd. En daar zal God antwoord op geven. Daar zal God antwoord. Dat is een bemoediging in de strijd. Al moet uw volk des Heren zwijgen. Al heb u geen antwoord op al de beschuldigers die over je leven gaan. Al weet je met de strijd van je leven geen kant uit te gaan. Maar dat hoon, want die me volk aanraakt, die raakt toch mijn oogappel aan. Doe me gezalfde geen kwaad, zegt de Heer. Ik zal dat vergelden, zegt God. Op een andere plaats heeft de Heer in zijn woord gezegd, de smadingen dergene die u smaden, die zijn op mij gevallen. God heeft het gehoord. En al die smadingen die over de Heerlegers God zijn gegaan, en dan bedoel ik nu die gemeente God, en een kleine toepassing van onze waarheid, al hetgeen was ze smadend op de kerk. Al de hoon die ze over de gemeente uitspuwen. Al de laster waar ze de kerk mee bedreigen. En in de inleving van je hart, stom op de wereld, geen antwoord te wezen geven. Soms denken wat David later zou zeggen. Zou ik nog een der dagen omkomen. Maar het is opgeklommen in het hart Gods. In het hart van hem die met zijn hart borg geworden is. En wat David hier mag zeggen, deze onbesneden Filistijn heeft de slagorde van de levende God gehoond. De smadingen, daargene die u smaden, die zijn op mij gevallen. Of moet ik het kinderlijke zeggen? Ik hoop dat je dat begrijpt. God neemt het voor zijn volk op. Altijd. Moet je niet voor in de knoop zitten, kinderen Gods. God neemt het altijd voor zijn kinderen op. Dat is één. In de tweede plaats neemt God het voor zijn volk over. Je hoeft in deze strijd niet te strijden. God neemt het over. En als hij opkomt, ik heb u gezegd, hoe bruter de vijanden je ziel bejagen, hoe dichter ze je durven benaderen, hoe meer dat ze de hoon over je leven uitschreeuwen, hoe dichter is het oordeel nabij. Deze Filistijn heeft zijn eigen doodvonnis getekend. Gelijk allen die Sion gram zijn, der eigen doodsvonnis hebben getekend. Wie er bestaan te twisten met mijn macht. En laat dat maar gezegd worden. In deze tijd, nu dat kleine overblijfsel na de verkiezing van de goddelijke genade een speelbal is geworden van de wereld en van de godsdienst. Nu de vijanden al brutaler het werk van vrije genade komen aan te randen. Nu ze steeds dichter indringen, ook in de zichtbare gemeente Gods. En soms met macht en kracht bedeeld rondgaan. In een tijd waarin de waarheid struikelt op de straten. En het overblijfsel na de verkiezing der goddelijke genade in de strijd van het leven als uitgeschakeld zijn. Hoe bruter de vijand. Hoe dichter de oplossing. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En de Heer zal het waar maken. Je zult in deze strijd niet te strijden hebben. In het kleine stukje leven
heb ik u willen zeggen dat de verlosser op komst is. Het tot een bestreden erfenis op aarde. Hij zal zijn ellendigen niet in de steek laten. O, die tijd dat je daarna mag uitzien. God zal gaan opstaan, mensen. En die zal de zaken van zijn gemeente richten. Dat is de les uit dit stukje van Gods getuigenis. Ouders met je kindertjes. Als je naar de waarheid zal leven, dan zal er veel over je gezinnetje spoelen. Moet je denken. Als je begeert te leven zoals God zijn kinderen laat leven. En in je jonge hart in de begeerte is te wandelen waarlijk. Nadat je vanavond uitgesproken hebt. Zou je veel tegenkrijgen. Dat beloof ik je. Maar als je maar God overhoudt. Niet als je God maar overhoudt. En dan heb je alles over. En hoe bruter de vijand is. Des te dichter is de verlossing erbij. Hier staat het. In dit eeuwige woord. Ten slotte. Kinderen Gods. De strijd wordt zeker niet minder. Het samenbundelen van de machten der duisternis, u weet het. Ik heb u gezegd, daar komt die Filistijn. Hij is nu over de rivier gekomen. Hij heeft het aangedurfd om de legers van Israël als het ware te benaderen. En dan zie ik dat leger achteruit gaan. En daar staat daar aan de ene kant dat machtige en vluchtende leger. Krachteloos, machteloos. De Filistijn dichtbij. En nu staat deze David tussen de Filistijn en tussen het leger. En verder mag die man al niet komen. Zou je dat onthouden? Dat die gezegende koning van de kerk altijd staat tussen u en tussen de machten die je ziel belagen. En daar komt de hel niet overheen hoor. Daar komt de kerk altijd met roem uit. Zo zal het altijd wezen uit de praktijk van het leven. Zou ik je daar tientallen dingen van kunnen zeggen. Maar laat het maar. Misschien zit er vanavond een volk. Krachteloos, machteloos, gehoond, bespot, ellendig. Misschien hebben ze het wel gezegd. Het is afgelopen met je. Want nu, hij die je beloofd heeft, die staat te komen. Hij heeft het beloofd. Ik moet werkende werken, mijn vaders. Zolang het dag is. Met die God komt de kerk te doen. Is er als verlosser, zal het voor zijn gemeente opnemen. En hij zal zijn verlossing met een eeuwige verlossing bewijzen. Dat Bazans, hemelhoge berg, met zijn heuvelen Sionberg. En waan het overtreffen, God zelf heeft deze berg begeerd tot een woning. Om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Amen. De Heere, we hebben uit het leven van David een klein stukje overdacht. U maakt plaats voor het werk van de verlossing. U heeft hem gezonden naar de plaats waar verlost zal worden. En dat werk, dat zal in heerlijkheid geschieden. Hoe bruter die Filistijn zich opstelt, hoe dichter is hij bij het oordeel Gods. Hoe brutaler de wereld en al die reuzen die uw volk belagen en bedreigen, zich voordoen, des te dichter zijn ze bij uw zwaard gekomen, o God, want u zult uw ellendigen niet begeven. Dat het tot troost zij in de strijd van het leven, in de tijd waarin we leven, o God, onze heils, en vertrouwen van de einde en de aarde, neem ons voor uw rekening. Denk aan deze doophouders, laat ze de goede kant maar kiezen mochten, gelijk David uw zijde koos. En geef Heer uw bewarende goedheid over ons, de gemeente. Wanneer we van hier gaan, u mogen bewaren en behoeden. En doen geloven wat uw kerk gezongen heeft. Het is toch een wonder. Allaagt ge, is er al als wel eer. Gebukt bij de tichelstenen neer toen we nu juk moest dragen. En zwart waar van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is in de lage. Denkt ons samen. Ook in dat broederskerkeraad kon het ook niet zijn. Geef een thuis met de zijn en een zegen. En reinig het tekort van uw knecht. Om uw naams wel. Amen. We zingen 93. Daarvan een vierde vers. Psalm 93. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Het vierde van 93 is onze slotzang. Althans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.